Er kwam één regisseur op het slimme idee matras om te draaien. En het was helemaal bebloed, zal ik maar zeggen. En toen hebben ze inderdaad een lamp erop gezet, ook op de muur. En toen bleek inderdaad allemaal bloedspatjes op de muur, in hun eigen slaapkamer. Zat in de vuilniszak, had hij in de vuilniszak gedaan. En de kindertjes in de pyjamatjes. Alle driehoortjes hebben ze zo in de achterbak gelegen. En zo zijn ze ook gevonden.
Welkom terug bij Suus. En zoals je net al kon horen, worden er sommige situaties erg grafisch omschreven. Houd daar dus rekening mee als je aan deze aflevering begint. En ja, het klopt. Ik ben stront verkouden. Er zijn sinds de vorige aflevering weer een hele hoop volgers bijgekomen. En ik kan gewoon niet uitleggen hoe fijn dat voelt om te zien dat mensen mijn podcast interessant vinden om naar te luisteren. Daarnaast heb ik ook weer een hele hoop 5 sterren mogen ontvangen voor de podcast. Mocht je dat nou nog steeds niet gedaan hebben, dan vraag ik jou alsjeblieft mij zo'n positief mogelijk aantal sterren te geven. Want jij kan er namelijk voor zorgen dat mijn podcast dan wordt aangedragen aan nieuwe luisteraars. Ook voor deze aflevering heb ik aanvullend beeldmateriaal die je kan terugvinden op Instagram podcast bij Suus. Ga daar dus na of tijdens deze podcastaflevering even naartoe. Volg je mij nog niet? Doe dat dan via Podimo en Spotify. Laten we beginnen aan de aflevering van deze week. Op 6 april 2005 wordt een gezin vermoord in Zoetermeer. Claudia met haar 2 dochters, Marieke en Charlotte, komen om. In eerste instantie probeert haar partner het te doen laten lijken op een vermissing. Maar al gauw valt dit verhaal als een kaartenhuis in duigen en komt er aan het licht dat er iets heel erg kwaadaardigs heeft plaatsgevonden in hun woning. Vandaag ga ik in gesprek met Corrie en Paula. Corrie is de moeder van Claudia en oma van Marieke en Charlotte. Paula was de beste vriendin van Claudia. En samen willen ze met mij in gesprek over dit verschrikkelijke tafereel wat heeft plaatsgevonden. Paula, misschien wil jij als eerste beginnen.
Claudia kwam in 2 HAVO volgens mij op school, op het Alfrin College in Zoetermeer. En eigenlijk vanaf begin af aan zijn we vriendinnen geworden, gebleven.
2 HAVO?
Ja, toch?
Ze heeft het hele HAVO gedaan, vanaf de eerste toch? Natuurlijk. Ja, meestal ga je van 1 naar 2, naar 3, naar 4.
Jawel, maar...
5.
Nou, dan kwam ik in 2 HAVO bij haar in de klas, denk ik.
Ze zat al in de eerste. Maar...
Ja, maar dus
de brug.
Zaten we niet samen.
De brug.
Zaten we niet samen.
Nog 2 vrij jonge meiden dus.
Ja.
En hoe was jouw vriendschap met Claudia?
Ik vond het een hele fijne vriendschap. We konden goed praten samen. We hebben niet altijd even hecht contact gehad. Maar we kwamen altijd wel weer bij elkaar. En... we spraken voornamelijk af toen we eenmaal kinderen hadden. Ja, zonder partners, met de kinderen en elkaar lekker bakkie koffie doen en lekker kletsen. De kinderen lekker spelen. Verjaardagen, ja. Ja, voorheen ook hoor, want we zijn lekker op tienertour geweest. En bij jullie thuis, toen Claudia ziek werd, kwam ik altijd huiswerk brengen. Toen Claudia eenmaal een brommertje had, gingen we vaak op brommertje weg.
Als Corrie zover is, dan mag Corrie nu het woord doen.
Ik ben dus Corrie, ik ben de moeder van Claudia. Claudia was ons jongste kind. Ze is in 1973, 21 november 1973, geboren in Hengelo. En het was ons zonnetje in huis. Als Claudia iets zei, dan zong haar stem... Maar ze kon ook echt een spinnekop zijn, zeg maar. Dus ze wist heel goed wat ze wilde. En als er iets niet zinde, dan werd ze zeker boos. het was een lieve meid. Ze had een goed hart. Toen ze ging trouwen, was ze een... ze hield van een man. Het was de liefde van haar leven... haar kinderen waren haar alles, Charlotte en Marieke. Ze was een hele goede moeder. En haar gezin was haar alles.
Hoe hebben die twee elkaar leren kennen?
Ik denk dat Claudia haar partner heeft leren kennen in Zoetermeer toen ze uitging 's avonds met vriendinnen. Was volgens mij Locomotion heette dat, dacht ik. En ik denk dat ze een jaar of 17, 18 was. En dat hij voor het eerst bij ons thuis kwam, zeg maar. En ze was gewoon gek op hem. Ja, het leek een aardige jongen. En het was heel behulpzaam, heel vriendelijk altijd. Wij vonden het leuk voor Claudia dat ze zo'n fijne gozer had. Ja. We hebben hem met open armen ontvangen. Op een gegeven moment gingen ze samen wonen. Ze gingen samen een huis kopen. En op een gegeven moment zijn ze gaan trouwen. En ik weet nog wel dat ze bij ons thuis kwamen en het samen vertelden aan ons. En dat ik tegen Klaus zei, god meid, weet je het zeker? Ja, nee, ze wist het zeker. Ook aan hem heb ik het gevraagd. Weet je zeker dat jullie samen willen trouwen? Ja, natuurlijk. De liefde van mijn leven. En na 6, 7 jaar nadat ze samen wat kregen, zijn ze getrouwd.
Dus die relatie die stond als een huis?
Die stond als een huis. Ze leken heel gelukkig. En ik zag dat mijn kind gelukkig was. En ze zei steeds, ik ben met de liefde van mijn leven getrouwd. Wij zijn verhuisd op een gegeven moment naar dit appartement waar we nu wonen. En hij hielp mee. Er moest behangen worden, er moest dit gedaan worden. Verhuizen, hij heeft heel braaf meegeholpen, zeg maar. Mijn man ging, die hield van vissen, ging heel vaak vissen. Hij ging mee vissen. Dus als je iets aan hem vroeg, dan deed hij dat altijd, zeg maar. En ja, het was in onze beleving een prima schoonzoon. Ik nam aan dat zit goed.
Dus ja. Ze zijn eerst getrouwd, of tenminste, dat denk ik. En daarna hebben ze kindertjes gekregen.
Ja, ze zijn eerst getrouwd en daarna kwam als eerste kwam Marieke en als tweede kwam Charlotte.
Hoe was dat om ineens oma te zijn van twee van die meiden?
Ja, dat was een feest. Ik weet nog dat de eerste kwam, Marieke. We kwamen op kraamvisite en we gingen naar boven. Claudia feliciteren, de kleine. En op een gegeven moment hoorden we hem in de tuin gillen van... Ik heb een dochter, ik ben zo blij. Ik ben vader, ik heb een dochter. Nou, dat. Dus hij was heel blij met zijn kinderen. Hij was heel blij. Dus, en als tweede kwam dan die kleine Charlotte. Onze jongste kleinkind. Nou, echt een schatje, zijn twee scheetjes. De jongste, die zei altijd tegen, ik heet dan Corrie. En de jongste Charlotte zei dan tegen mij van, omaatje Kork.
Oh, wat lief.
Ja, heel lief. Want Claudia Werretje, hè, want Kaya die was... lerares op de basisschool, die stond voor de klas. Dus die moest werken. Dus ik paste 2 keer in de week op die kindertjes. Dus ik ben heel veel met ze wezen rijden. Eentjes brood geven, dat mocht toen nog. En dan liepen we naar de bloemetjes kijken. Leuk, kijk dan, gele bloempjes, roosjes, klaproosjes, nou ja, dat. En op een gegeven moment hoefde ik dat niet meer te zeggen. Dan zei Charlotte, die zat in de wagen, oma, kijk, klaproosjes. Nou, dat, dus ze wist het al. En op de fiets, eentje voor, eentje achterop. Om dus de oudste naar school te brengen. Naar groep 1. En als ik daaraan denk, als ik ze dan bracht, dan had je een groot schoolplein. Wat bij elke school is. En dan stonden klimrekjes en schommeltjes en de glijbaantje. Nou, en voordat als ik ze dan ging halen. Voordat we naar huis gingen, altijd eventjes spelen, zeg maar. Het was leuk, het was heel lief.
Je was als oma gewoon heel erg betrokken bij je kleinkinderen.
Heel erg, heel erg, heel erg. Ik heb heel veel spelletjes met gedaan, getekend, gewandeld, wat ik net al zei.
En dan denk ik ook vast wel logeren.
Zeker, zeker. Het was in 2005, vlak voordat het gebeurde, hebben ze hier geslapen. En ik weet nog, het was in de voorjaarsvakantie, maar het sneeuwde. En... Ruud was aan het werk, dus ze wilde graag sleetje rijden, dus opa moest komen. Dus ik heb opa gebeld, zeg opa, Ruud, je moet nu naar huis komen, zeg, want kinderen willen sleetje rijden. Dus nou, hij kwam vroeg naar huis en de kinderen sleetje rijden. Nou en ja, het was heel leuk, het was heel gezellig. Ik heb nog de kunstwerken staan die ik toen in de vakantie gemaakt heb met ze. Want dat deed ik ook heel veel knutselen met ze, omdat ze dat leuk vonden.
Claudia was dus lerares. Maar wat deed haar partner?
Hij was ICT'er op de Haagse hotelschool. Dus hij had heel veel... als er iets aan de hand was, zeg maar, met de software... dan werd hij opgeroepen en dan moest je dat herstellen of wat dan ook. Hij had toen in de laatste tijd, in 2000, 2005, 2004 zo'n beetje op het laatst had hij klussen, zei hij, in Duitsland. Nou, dan was Claudia alleen. En dan kwam ze naar ons en dan zei hij, waar is hij dan? Nou, toen zei hij, ja, hij is aan het klussen in Duitsland, is toch leuk. Dan verdient hij wat geld erbij, dat is gewoon leuk. Maar goed, wat eigenlijk later bleek, dat dat gewoon niet zo was. Ik kan me nog goed herinneren, er was een verjaardag bij onze oudste, bij Jacqueline. En daar was Claudia alleen met Charlotte en met Marieke. En toen zeiden we ook, god, waar is hij? Ja, hij is aan het klussen, hij moest nog wat doen. Maar hij komt later. Dus hij kwam altijd later op een verjaardag. Of als er kerstmis was, dan, als we met z'n allen hier waren bij ons, dan kwam hij altijd later. Hij had altijd nog iets te doen.
Ja, en op zo'n moment denk je er natuurlijk
dat denk ik niet aan. Ik ga ervan uit dat iemand de waarheid spreekt. Ik spreek zelf de waarheid. Dus ik ga ervan uit dat iemand anders dat ook doet.
Wat jullie eigenlijk hebben meegemaakt is natuurlijk het hoogste verraad van iemand die heel dicht bij jullie staat. En dan is hoog verraad nog heel zacht uitgedrukt. Kan je me vertellen wat er die bewuste avond gebeurd is?
Op woensdagavond belde Claudia met de vraag, ja, hij vraagt of hij papa nog naar Schiphol moet brengen. Mijn man Ruud, die zou naar Dubai gaan, op zakenreis. En dan was het wel eens zo dat hij Ruud naar Schiphol bracht met de auto. En toen zei ik van, nou nee, dat hoeft niet. Ik zeg, want papa neemt gewoon een taxi. Maar goed, ik zeg, vraag het zelf maar even aan papa. En dat was het laatste wat wij van Claudia gehoord hebben. Haar stem. En dus en achteraf denk je van, hij liet haar bellen. Hij liet haar bellen, bewust, om te vragen van, moet hij papa nog naar Schiphol brengen?
Om een soort van teken van leven te geven.
Precies, een teken van leven, precies. En het was ook zo dat hij, zeg maar, vanaf donderdag de kinderen en Claudia ziek heeft gemeld op school. Want hij had ook gezegd dat de kinderen ziek waren en dat ze niet lekker waren. Dus dat had hij geappt, zeg maar. Dus ik heb nog getracht. Ik denk van, goh, zal ik nog naar Claudia toe gaan? Misschien kan ik nog iets voor haar doen. Ze is ziek. Maar dat heb ik niet gedaan op de een of andere manier. Ik heb dat niet gedaan. Had ik het maar gedaan. En pas op maandag zocht hij contact met mij. En vroeg aan mij of ik wist waar Claudia en de kinderen waren. Ja, dat wist ik niet. Dus ik zei, ja, zijn ze niet thuis? Nee, ze zijn niet thuis. Zijn ze dan niet? Is Claudia misschien de kinderen ophalen bij een vriendinnetje? Of zijn ze boodschappen aan het doen? Of weet ik veel. Nee, dat heb ik allemaal gedaan. Ze zijn nergens. Ik zeg, nou, dan kom ik eraan. Toen zei hij van, dat is goed, maar dan kom ik je wel ophalen. Dus hij heeft me hier thuis opgehaald. Ruud was op dat moment was niet thuis, nee, want hij zat in Dubai. Hij heeft me opgehaald. Heeft hem meegenomen naar huis. Beneden in de gang stond een bench met de hond erin. En die ging vreselijk de keer toen we binnenkamen. Vreselijk ding. Ik zei, goh, wat gaat die hond een keer? Ja, komt omdat hij in de bench zit, zei hij toen. Dus wij naar boven. Dus ik zei, ja joh, ik zeg, moet je niet bellen? Moet je niet met misschien ziekenhuizen bellen? Of om te kijken of er iets gebeurd is? Of ik zei, nou weet je wat? Ik zeg, ik ga de hond uitlaten. He, ik zeg, dan ga je ondertussen de ziekenhuizen bellen. Dus ik ben weggegaan met de hond, kwam terug. En ik zeg, wat heb je nou de ziekenhuizen gebeld? He? Nee, zegt hij, helemaal niets. Nou, oké. Ik zeg, nou, dan moeten we naar de politie, als ze er niet zijn. En waar zijn ze dan? Dus wij zijn naar het politiebureau gegaan. We hebben ons daar aangemeld. He, hij vertelde dus, nou, van mijn vrouw en kinderen, die zijn zoek, die kan ik nergens vinden. Nou, op een gegeven moment, ja, wacht u maar even in de hal. Dus wij wachten in de hal. Duurde heel lang tot het eindelijk een rechercheur kwam. En die is met ons in een kamertje gaan zitten. Een aantal vragen gesteld natuurlijk. En die hadden het ook over, god, heeft ze niet een vriendin? Of. En toen kwam ik op Paula. Ik zeg, ja, Paula is een vriendin van Claudia. Die woont daar vlakbij. Dus, nou, zodoende is toen Paula gebeld. En is Paul ook naar het politiebureau gekomen. Ja, en toen is het eigenlijk allemaal gaan rollen. Dat we naar zijn huis zijn gegaan, zeg maar. Toen is de rechercheur, naar aanleiding van ons verhaal, meegegaan naar huis. Twee rechercheurs zijn met ons meegegaan. Paula die vroeg aan mij van, god, is het goed als ik ook meega? Ja, natuurlijk. Dus die is erachteraan gereden. En wij kwamen bij het huis en we wilden naar binnen gaan. En toen zei de rechercheurs, nee, dus Paula en ik mochten niet naar binnen. Maar hij is wel met de rechercheurs naar binnen gegaan. Ik denk dat de rechercheurs wilden kijken van hoe het huis eruit zag. En nou ja, hoe een rechercheur kan denken natuurlijk als er zoiets aan de hand is. En Paula en ik zijn samen, ik heb foto's uit mijn portemonnee gehaald van Claudia en de kinderen. En wij zijn samen door de wijk gegaan. En het was inmiddels al avond, dus ja, er waren weinig mensen op straat. Maar we hebben iedereen die we zagen aangesproken om te vragen, foto's laten zien, hebben jullie deze kinderen gezien? Nou, niemand had ze gezien. We zagen in die...
En ook roepen.
En wij zagen ook in die tussentijd een motoragent. Ik denk dat die was ook de buurt aan het verkennen daar, op een motor. En toen zeiden we, toen vroegen we nog van, en? Nou, nee, zei die. Nou ja, goed, en ik weet nog, hè, Paula, dat we daar in de buurt liepen en dat we toen allemaal van die dichte auto's zagen. En dat wij toen dachten van, goh, dadelijk zijn ze meegenomen in een auto. En dat we de neiging hadden om achter die auto's aan te gaan en al die deuren open te rukken, zeg maar.
De raarste dingen kreeg ik in mijn hoofd.
Ja, want hoe was het dan voor jou, Paula, om zo door die wijk heen te lopen?
Ja, ik kreeg op een gegeven moment het gevoel van, nou, misschien is Claudia ontvoerd en zitten de kinderen bang achter een auto verstopt? Of dat had ik heel erg.
Ja. En waar zochten jullie dan zo al?
In de portiek, in de bosjes, achter auto's.
Achter auto's.
En roepen, namen roepen. Ja. En uiteraard waren ze nergens. Nee.
Het is een ongelooflijk beangstigend gevoel als ze dan zo poef ineens verdwenen zijn.
Achteraf, naar het hele gebeuren, dacht ik ineens aan, hey, de auto stond altijd andersom. Met de achterbak naar de andere kant. Dat heb ik wel gemeld aan de recherche. Daar kwam ik naar de hand pas achter dat de auto andersom stond. En nu blijkt dat hij dat nodig had. Want hij heeft natuurlijk via de berging heeft hij de meiden in de achterbak gegooid. En ze hadden onder alle huizen was een parkeerdek, zeg maar. En daar stond de auto, die stond vlak voor de berging. Dan had je aan de zijkant had je de buitendeur. Dan kwam je in een hal. Dan had je de trap naar boven. En op de eerste verdieping was de woonkamer, de keuken en het toilet. En nog een trap naar boven, dan had je de slaapkamers en de badkamer.
En de auto stond nu?
En de auto stond, wat ik in een flits zag, met de achterbak gekeerd naar de berging toe. Terwijl die anders altijd andersom, want hij reed dan parkeerdek in en hij parkeerde gewoon zijn auto voor de berging. Met zijn neus naar de berging toe. Ja, en dat heeft ook een van de buren heeft dat opgemerkt. Ja, want hij heeft ook natuurlijk de buurvrouw die naast hun woonde in zijn verhaal betrokken door ook aan haar te vragen of ze Claudia gezien had en de kinderen.
Die recherche is dus samen met hem in dat huis onderzoek aan het doen, denk ik, of vragen aan het stellen. Ja,
ze hebben overal gekeken, ze hebben zelfs, want dat vond hij raar, want dan zei hij tegen mij van, nou ook raar, ze keken in het luik voor de voordeur, hebben ze ook opengenomen om te kijken daar. Ik zeg, ja, ik weet ook niet, zal wel goed zijn, toch?
Ja, de kruipruimte bij de deur.
Ja, ja. En ik weet dat je toen heel veel, want je had zeg maar, behalve dat je als je de huisdeur binnenkwam, was er een hal met een trap naar boven. Maar er was ook de deur naar de berging. En dat had hij gedeeltelijk ook als computerkamer ingericht, zeg maar. En ik weet dat je daar heel veel achter zijn computer kwam. En dat ik een keer, want ja, ik heb de eerste nacht, omdat hij mij daarbij betrok. En mijn kind was er niet en mijn kleinkinderen waren er niet. En ja, je had ergens ook nog medelijden, had ik met hem. Het was heel dubbel. Aan de ene kant had ik het moedig gevoel van er klopt iets niet. En aan de andere kant had ik medelijden met hem, omdat zijn vrouw en kinderen weg waren. Omdat hij ook niet wist waar ze waren. Hij heeft mij op maandag heeft hij mij erbij betrokken. Ik weet nog dat ik zeg maar toen die nacht daar sliep, in de woonkamer op de bank. En ik zag daar pantoffeltjes van Marieke. En ik zag iets van Charlotte, heb ik in mijn armen genomen. En ik ben gaan slapen en ik ben naar boven gegaan omdat de hond heel erg tekeer ging. Dus dan ben ik gaan kijken bij de hond. En ik ging naar boven en om te zeggen, joh, de hond gaat zo tekeer. Maar hij lag gewoon te pitten. En toen ben ik naar beneden gegaan. En toen flitste door me heen van, heel raar, van god, dadelijk heeft hij er wat mee te maken en ligt er boven een moordenaar. Maar tegelijkertijd dacht ik van, nou, Corrie, die nu zo gek, tuurlijk niet. Weet nog ook dat ik naar boven ging en naar die kamertjes ging van die kinderen. En het zag er anders uit dan anders. Het zag er opgeruimd uit. Het zag er alsof de dingen anders stonden. En ik kende heel goed die kamertjes natuurlijk. Ja, het was gewoon anders. Dus dat had ik ook al een raar gevoel over. Ja. Ik had op het toilet allemaal tekeningen hangen van de kleinkinderen. Dan zat je een beetje vrolijk op het toilet, vond ik. Ik was mijn handen en er valt iets op de grond. En wat valt er op de grond? Een tekening van Charlotte. Ik denk, oh god, leuk, ik hang het weer op. Ik ga naar mijn kamertje toe. En ik pak mijn poëziealbum. Nou, dat doe ik soms wel eens, eens in de zoveel tijd. En dan haal ik ineens een foto, hoe die erin komt. Ik zal hem er best zelf in gedaan hebben. Foto van Claudia, viel uit het album. Ik denk, god, leuk, foto van Claudia. Ik ga naar de berging hier zo boven, naar de kast. Daar hangen allemaal plastic zakken. En ik denk, goh, ik zou die plastic zakken eens even netjes opvouwen. Allemaal ligt er zo slordig. En ik vouw een plastic zakje op en er valt een briefje uit dat Claudia geschreven had met een boodschap om dat aan de juf van Marieke te vertellen. En toen dacht ik van, hé, dat is gek. Er valt net een tekening van Charlotte, een foto van Claudia en een briefje wat over Marieke gaat. Nou, dat vond ik heel frappant. Alsof ze van gene zijde iemand iets wilde zeggen. Allemaal gevallen, ja.
Hoe lang heeft het uiteindelijk geduurd voordat zijn hele kaartenhuis in elkaar stortte?
Nou, hij is natuurlijk ook ondervraagd door de recherche. En ik had Ruud dus die maandagavond, terwijl ik buiten liep met fotootjes van de kinderen samen met Paula, heb ik Ruud gebeld. Die zat in Dubai, dus ik zei, je moet naar huis komen. Er is iets met Claudia. Dus die heeft het allereerste vliegtuig wat mogelijk was. Dat is heel moeilijk, maar goed. Het is hem gelukt om snel naar Zoetermeer te komen. Dus de andere dag was hij al in Zoetermeer. Hij is gelijk naar het huis toegekomen. En de recherche was ook al inmiddels aanwezig. Zijn ouders waren aanwezig. Zijn vader was er ook. En zijn moeder was er ook met de man. En nou, Ruud kwam dan natuurlijk. En toen hebben de, ik weet niet of jij er was, Paula. Jij was er ook. En toen heeft de rechercheur, die zei van, nou, ik ga naar beneden, naar het computerkamertje. En ik ga aan een paar mensen vragen om met mij mee te komen, om met ons te praten, zeg maar. Nou, als eerste was Ruud. Die is naar beneden gegaan om te praten met de rechercheurs. En als tweede ik. En nou, ik heb mijn verhaal gedaan en wat ik vond. En wat ik wel toen tegen de rechercheurs gezegd heb, dat ik die maandagavond dat ik daar sliep, toen waren we nog niet aan het slapen nog. Maar dat ik denk van, god, waar is die? Toen was hij beneden in de computerkamer. Toen ging ik bij hem kijken en toen zag ik dat hij snel iets wegklikte. Maar ik zag op dat moment dat hij seksueel getinte teksten aan het schrijven was, zeg maar. En dat heb ik verteld aan de rechercheurs. Toen de andere dag, toen heeft de recherche met hem afspraken gemaakt dat hij naar het bureau moest komen met zijn agenda. Hij moest echt uitleggen aan de recherche wat hij de hele week gedaan had, waar hij geweest was. En dat heeft hij niet één keer moeten doen, maar een paar keer moeten doen. En op zo'n manier denk ik dat hij door de mand is gevallen.
Ja, ze zijn dan gewoon op zoek naar discrepanties in het verhaal.
En in die tussentijd is hij ook nog samen met Ruud, samen met zijn met de man van zijn moeder en zijn vader gaan zoeken in de buurt. Zijn zelfs hier bij de Noord-Aanwezen kijken. Hij heeft braaf mee geholpen om te zoeken, terwijl hij wist dat ze daar niet waren. Hoe slecht kan je zijn, denk ik dan?
Ja, ik kan er met mijn pet niet bij.
Nee. En hij had natuurlijk allerlei verhalen, zeg maar. Maar in die tussentijd is hij dus verhoord. En op een gegeven moment liepen wij te wandelen hier in het Baleibos, vlak hierachter bij ons. En toen werden we gebeld door de recherche of we naar het politiebureau konden komen. Zijn we daar naartoe gegaan. Toen werden we in een kamertje, moesten we praten met weer een andere rechercheur. Van joh, waar liggen de, hebben ze badpakjes, de kinderen? Ja, die hebben badpakjes, waar liggen die dan? En hoe ziet de kamer van Charlotte eruit? Hoe ziet de kamer van Marieke eruit? Want waarom badpakjes? Hij had gezegd dat hij zondag met Claudia en de kinderen naar
Tropicana
was geweest in Rotterdam. Ze hebben daar de camera's hebben ze gezien, maar natuurlijk geen niemand, tenminste wel mensen gezien, maar niet Claudia, Marieke en Charlotte. Dus dat was allemaal heel bizar. En ik weet nog dat een sms'je was dat toen nog in die tijd hebben gestuurd. En dat hoe het was, want Ruud ging toch naar Dubai. En toen sms'te die hij terug van, ja, we zijn lekker daar en daar geweest, Tropicana in Rotterdam. En we zijn aan het uitbuiken. Toen staken de twee rechercheurs, Reinier en Dirk, die onwijs veel voor ons gedaan hebben, uren gezeten hebben hier, staken hun hoofd om de deur. Ruud en ik keken elkaar aan en we wisten alle twee dat het niet goed was, dat er iets ergs was, aan de hand was. Ze zagen, die rechercheurs zagen heel lijkbleek. En toen hebben ze het verhaal verteld, dus dat hij bekend had, naar een hoop verhalen van ik heb dit, ik heb dat, dat hij het gedaan had, zeg maar. Alleen, ze wisten toen, op dat moment nog niet waar. Dat had hij nog niet verteld. Hij heeft Claudia en de kinderen vermoord in de nacht van woensdag op donderdag. Hè? Dus wij gaan wij houden 6 april aan, dat vinden wij de dag dat ze vermoord is. Hij is in die vroege ochtend zijn ze vermoord. Je eigen vlees en bloed. Kijk, het is natuurlijk, je moet niemand vermoorden. Hè? Ook niet je eigen vrouw, zeker niet. Maar je eigen vlees en bloed, wie ben je dan om dat te doen?
Ja, dat is demonisch.
Ja, toch? Dan moet je wel in en in slecht zijn. En toen ze het ons verteld hadden, toen... ik was helemaal verstijfd. En Ruud, die schreeuwde van, en je moet ze vinden. Je moet de kinderen vinden.
Ja, dan valt je hele wereld in duigen. De grond die zakt onder je voeten vandaan. Hoe was het eigenlijk voor jou, Paula, om te horen dat je vriendin, maar ook haar kindjes, vermoord waren?
Ik had op dat moment de zus van Claudia aan de telefoon. En toen kwamen de rechercheurs binnen. Met jullie. Om het te vertellen. En zo heb ik het gehoord. Op de achtergrond aan de telefoon.
Wat moet dat rot zijn geweest dat je dan via de telefoon dat moet horen?
Ik had gelukkig 2 vriendinnen in huis. Maar ik ben in elkaar gezakt op de grond. En ja, alsof alles verging. Ik heb ook in de tussentijd wel gedacht, het zal toch niet dat hij... Maar ja, je hoort dat vaker, dus dan gaat dat ook door je hoofd. Maar dat het zo tot zo'n einde zou... Nee.
Hoe is dit eigenlijk voor de zus van Claudia, Jacqueline, geweest?
Jacqueline die is enorm getraumatiseerd, mede hierdoor. En is ook nooit meegegaan naar het huis van Claudia daarna. Nooit. Zelfs niet toen ze het hoorde, toen ze wist wat er aan de hand was. Nooit. Zij kon dat niet opbrengen om daar naartoe te gaan. En heeft tot op de dag van vandaag daar psychisch nog heel veel last van.
Wat ontzettend verdrietig. Dit laat zulke littekens achter.
Soms voelt het alsof ik niet 1, maar 2 kinderen krijg.
Het is echt verschrikkelijk om te moeten aanhoren hoeveel ravage het eigenlijk met zich meebrengt. Wat is uiteindelijk eigenlijk zijn motief geweest en het verhaal wat hij heeft geprobeerd op te hangen over deze vermissing?
Heel bizar. Zijn verhaal is geweest dat hij had een afspraak met een Poolse vrouw. En die Poolse vrouw overigens, Die dacht dat Claudia en de kinderen al langer vermoord waren. Vermist waren. Dat verhaal had hij verteld aan ze dat zijn vrouw en kinderen vermist waren. Alvorens hij die moord heeft gepleegd.
Wauw.
Ja, met voorbedachte raden, toch? En hij had dat weekend, had hij zijn huis nodig. Hij had al een paar keer met die vrouw in een of ander zenderparks afgesproken om samen het weekend door te brengen. Als hij dan naar Duitsland ging, denk ik, klussen, maar goed. Maar het weekend, ze had gezegd dat ze bij hem thuis wilde. Dus ja, wat doe je dan? Dan ruim je toch je vrouw en je kinderen op. Dus dat heeft hij gedaan in de nacht van woensdag op donderdag. Donderdag had hij ook vrij. Heeft hij zijn huis schoongemaakt. Hij heeft in hetzelfde bed met die vrouw geslapen waar hij Claudia vermoord heeft. Hij is ook naar zijn werk gegaan. Maar hij heeft eerst het huis schoongemaakt. Hij is naar zijn werk gegaan. Vrolijk naar zijn werk gegaan. Had het matras omgedraaid. Want de recherche had met spooronderzoek in huis. Er kwam één rechercheur op het slimme idee matras om te draaien. Er zat een groot gat in. En het was helemaal, bebloed, zal ik maar zeggen. En toen hebben ze inderdaad de lamp erop gezet. Ook op de muur. En toen bleek inderdaad dat ze hadden de schilderijtjes van de muur afgehaald. Er hingen ineens ook allemaal dingen aan de muur. Allemaal bloedspatjes op de muur. In hun eigen slaapkamer. Dus hij heeft Claudia letterlijk en figuurlijk de hersens ingeslagen. Is vervolgens naar de kinderenkamer gegaan en heeft ze, zoals dat toen heet, gesmoord met kussen.
Als je dan je vrouw al vermoord, maar om dan... Ik kan niet zo goed uitleggen wat ik nou precies bedoel, maar als je dan zo'n gruweldaad pleegt, om dan daarna ook nog eens een keer je kinderen te vermoorden, dus dan heb je één gehad, dan ga je naar de tweede en dan de derde. Dat is, ik kan er met mijn hoofd niet bij.
Dus hij, toen die Claudia de hersens insloeg, dacht hij niet van, oh god, wat heb ik nu gedaan? Nee. Hij was hier gewoon van plan. Dus dat heeft hij gedaan. Hij is van de ene kamer naar de andere kamer gegaan. En nogmaals, hoe slecht kan je zijn?
Ja, om dat gewoon zo koelbloedig uit te voeren.
Ja.
Ik kan er met mijn verstand niet bij.
Ja, ik ook niet, maar goed, het is gebeurd. Als je er goed over nadenkt, is het niet normaal.
Het is dus gebeurd. Hij heeft opgeruimd die dag daarna. Maar in diezelfde nacht heeft hij ze weggebracht.
Ja, in diezelfde nacht heeft hij ze weggebracht.
Waar is hij heen gereden?
Hij is naar Gaam gereden. Naar Gaam, in Brabant.
Maar dat is nogal een eindje uit de buurt.
Maar het blijkt achteraf dat hij daar veel kwam, want op de camping met zijn ouders. Dus hij kende die omgeving heel goed. Want hij wist, toen hij eenmaal aan de recherche bekende, zeg maar, dat hij waar ze lagen, wist hij precies te zeggen, daar zo, over zijn paaltje, noem maar op. Hij wist precies de plek aan te wijzen. Had hij een kuil gegraven, hij had ze erin gegooid. Hij heeft de kuil dichtgemaakt en hij vond het goed zo. Naar huis gegaan. Muziek op de radio.
Was er misschien nog troost te halen uit hoe luguber de omstandigheden ook? Maar waren ze bij elkaar?
Ja, maar alle drie bij elkaar. Claudia, die zat in de vuilniszak. Had hij in de vuilniszak gedaan. En de kindertjes in de pyjamatjes. Alle drie hebben ze zo in de achterbak gelegen. En zo zijn ze ook gevonden. In de kuil. Ja.
Ik weet niet zo goed wat ik hierop moet zeggen. Als je hier een beeld van moet schetsen, dat is niet normaal.
Charlotte die had een knuffeltje, een hondje. En dat had ze in de armpjes.
Ik heb geen woorden voor wat ik nu hoor. Maar na deze gruwelheden rijdt hij dus gewoon terug. Vanuit Brabant weer terug naar huis. Hij ruimt op en gaat werken.
Ja. De eerste avond na de moord heeft hij een vriendin van hem gebeld om samen porno te gaan kijken.
Ja, ik val echt van de ene verbazing in de andere verbazing.
Ja, klopt. Maar zo'n figuur is dat gewoon.
En als je dan even naar het begin van het gesprek gaat, waarin er verteld wordt dat het zo'n fijne man was. Een familieman, Daar word je toch bang van als je dan dit contrast zo ziet?
Dat is ook zo, dus...
Wat is zijn verhaal verder? Want dit gaat dan over donderdagavond, waarin hij dus doet alsof er niks aan de hand was. Mm-hmm. Maar zijn motief is natuurlijk geweest zijn Poolse vriendin die langs moest komen.
Had zijn huis nodig, heeft hij die Poolse vrouw gehad. En die heeft niemand gezien, ook de buren niet. Niemand heeft er gezien. Nee. En niet gedacht, oh god, het is Claudia, niet is een ander. Nee.
En die is daar dan dus vrijdag door hem welkom geheten. Ja,
dus als ik inderdaad had gedaan wat ik dacht om naar Claudia toe te gaan om het te helpen, wat had ik dan aangetroffen?
Hij ligt jullie maandag dus inderdaad in, met ook de mensen daaromheen. Houdt zijn verhaal dus hoog, of tenminste probeert dat.
En wij zijn, Ruud en ik zijn daar elke dag bij hem geweest. Dat de politie tegen ons zei van, je moet je een beetje terugtrekken. Zeiden ze toen al, tegen ons toen een paar keer gedaan had. En toen had je nog de uitzending Opsporing verzocht. We wisten dat dat item erin zou komen. Dus wij zijn naar hem toegegaan, al steun. En wat had hij gedaan? Hij had beneden in de computerkamer een grote foto van Claudia staan. Die heeft hij naar boven gehaald. Heeft hij naast de tv neergezet. Foto van de kinderen erbij gezet. En vaccinelichtjes daarbij aangezet. En zo hebben we naar die opsporing verzocht gekeken. En toen werd er gezegd van dat de vader en echtgenoot niet werd verdacht, werd toen gezegd. Maar goed, dat zeggen ze wel eens meer, hè? Gewoon als misleiding soms. Hè? Dat die dader dan niet echt denkt van, oh, ze verdenken mij. Dus, en ik weet nog dat zijn stiefzus, die zat daar toen ook die avond. En die zei van, nou, zie je wel, gelukkig. Gelukkig, joh, jij wordt niet verdacht.
Oh, wat een hard gelach. Wat een verschrikkelijk hard gelach om dat zo dan achteraf te moeten horen.
En ik weet ook nog dat ik zei van, nou, zet mij maar in één kamer met diegene die daar meegenomen heeft. Of wat dan ook met ze gedaan heeft. Ik weet er wel raad mee, zei ik toen. Dat kan hem ook nog herinneren. Hij keek me aan, hij zei niks. Hij was ineens weer driftig aan het roken. Hij heeft gerookt, maar hij rookt al jaren niet meer. Maar hij was zo driftig aan het roken. Ja. En hij was wel die maandagavond. Hij schonk voor zichzelf koffie. Nee, ik had koffie gezet. Dus ik had koffie en ik ook voor hem gemaakt. En hij deed er een scheut drank in. Ik zeg, zo? Ik zeg, dat gaat lekker, zei ik. Ja, dit kan ik goed slapen, zegt hij. Dus, maar ja, dat. Wat hij anders nooit deed. Dat was wel een beetje raar gedrag natuurlijk.
Ja, dat is natuurlijk wel heel dubbel. Want het kan natuurlijk zijn omdat iemand onschuldig is en zwaar gestrest is. Of juist omdat iemand inderdaad het gedaan heeft en zich onrustig maakt. Dat is natuurlijk ook zo het lastige eraan.
Plus dat wij boven zaten en die hond zat in de bench. En dan ging die hond een keer, maar hij bleef gewoon boven zitten. Dat ik naar beneden ging om te kijken of er iets was of zo. Ook als er gebeld werd, hè, en de hond ging dan tekeer, ging ik naar beneden, zeg maar. En dan zei de recherche, zei toen tegen mij van, maar hij bleef gewoon zitten. Ik zei, ja, hij bleef gewoon zitten. Ja, hij wist natuurlijk dat ze niet aan de deur stonden. Of, ja, snap je? Dat wist hij gewoon.
Je bedoelt te zeggen dat hij dus niet als een soort bezetene naar beneden naar die deur vloog?
Want ik zou dan denken, oh, daar zijn ze. Weet je dat? Ja.
Het proces ging op een gegeven moment van start. En ons parate kennis liet ons even in de steek. Maar we houden het op 2006, 2007 dat het begon. Hoe hebben jullie dat proces ervaren?
Dat was heel moeilijk. Wij mochten met de hele familie en zussen van Ruud en mijn broer en zussen en aanhang hebben we beneden gezeten tijdens de zitting. En boven had je een speciale zaal, die zat helemaal vol met andere familieleden, neven, nichten, vrienden, collega's. En dat was heel zwaar, want je hoort alles. Je hoort alles. Je hoort hoe het gegaan is bij de recherche. Hoe die wordt verhoord, wat hij allemaal gedaan heeft. Alle details. Echt ongelooflijk. En dan zit je daar en je laat het over je heen komen. En ik weet wel dat als je daar zit en je hoort die dingen, kan je niet onbewogen blijven zitten. Dus je trekt wel eens je gezicht of je verzit eventjes. Of je zit, weet je. En achter mij zat mijn zwager. En die zat blijkbaar, die hoorde iets ergs. En die zat maar met zijn gezicht. En dit en dat, dat op een gegeven moment de rechter zei van, ik zie daar steeds iemand zijn gezicht vertrekken. Wil je dat niet meer doen? En dan bedoel ik niet de eerste rij, want wij zaten op de eerste rij. Ik deed dat denk ik ook wel. Maar als ouders had ze nog een beetje clementie voor ons, denk ik. Dus ik bedoel niet de eerste rij, maar daarachter. Die moest een beetje neutraler kijken. En er was ons ook gewaarschuwd door slachtofferhulp van... let erop, nou, laat niks merken, je mag niks zeggen, je mag niet roepen. Mag allemaal niet, zeg maar. Let erop. Dus ik zat steeds van, jongens, alsjeblieft, dadelijk worden we eruit ik snap iedereen emoties op, die heb ik ook, maar alsjeblieft.
Het is eigenlijk wel een beetje onmenselijk dat je daar als een soort van robot moet gaan zitten... en vooral niks te laten merken.
Ja.
Kijk, je mag inderdaad natuurlijk niet schreeuwen of schelden... want dan verstoor je de rechtsorde. Maar ja, jeetje.
Ja.
Was hij trouwens zelf ook aanwezig?
Ja, hij was zelf aanwezig.
Hoe vonden jullie dat?
Ik heb hem steeds... ik keek eigenlijk op zijn achterkant. Ik keek op zijn achterkant. Dus, en ik weet dat... ik mocht een slachtofferverklaring voorlezen. Heb ik in eerste aanleg niet gedaan... Toen heeft de rechter ons verhaal voorgelezen. Maar in het hoger beroep heb ik het wel zelf voorgelezen.
Jeetje, wat sterk.
En toen... maar dan moest ik, zeg maar, dan zat hij daar. En dan was het bankje waar ik zat daar. Dan zeg ik, nou, ik ga daar niet staan. Ik wil niet dat hij op mij kijkt. Ik wil het andersom hebben. Dat is ook gebeurd. Van slachtofferhulp hebben ze dat aangevraagd. En die zei, ik ga ook vragen of ik naast je mag komen staan. Moet ik zeggen, slachtofferhulp... Bij de OM hebben ons zo geholpen, echt heel goed. En vanaf het moment dat ik met mijn slachtofferverklaring bezig was, begon hij te huilen. Op het moment dat ik klaar was, was hij ook klaar met huilen. En ik weet nog wel dat ik terugliep. Dus hij was daar en ik daar. En ik ben hem zo tegen zijn zijkantje aan gaan kijken. Ik heb zo gestaan en toen ben ik gaan zitten. Ik denk, dat was flauwekul zeg.
En hoe heb jij eigenlijk dit proces beleefd, Paula?
Ja, heel zwaar. Ik heb alles vanaf, of tenminste een gedeelte vanaf de tribune gevolgd. En later werd er een speciale videozaal ingericht, omdat er zoveel belangstelling was dat de tribune gewoon te klein was. Dus vanuit die zaal alles meegekregen. Daar was ook altijd iemand van slachtofferhulp aanwezig. Maar ja het was gewoon heel zwaar. Alles wat je te horen krijgt. En, ik had van tevoren zoiets van... ik zou hem wel in zijn ogen willen aankijken. Laat hem zien wat hij ons allemaal heeft aangedaan. Ja, dat kan hij natuurlijk niet uit mijn ogen... aflezen, maar die gedachte had ik eerst. Achteraf ben ik blij dat ik dat niet...
Nee, en weet je wat het is? Het zijn toch vaak mensen met een heel laag empathiegehalte.
Ja,
dus je haalt allemaal dingen uit de kast voor iemand die het helemaal niet deed.
Ja, klopt, precies.
Hoe lang heeft het proces in totaal eigenlijk geduurd? Want je hebt natuurlijk de proforma-zitting en je hebt de hoge beroep.
Ja, proforma, dan krijg je de zittingen. Dus er zijn een aantal ochtenden geweest en toen met de uitspraak... dat was toen uiteraard zit daar dan even een aantal dagen tussen, 10 dagen of zo. Dat toen was de uitspraak, hè. Dat was toen levenslang, zeg maar. Nou, iedereen was heel blij. Levenslang was toen levenslang. En dan krijg je het hoge beroep daarna. Dan heb je een tijd dat de advocaat van hem en hij zelf daarentegen in beroep kunnen gaan, zeg maar. Nou ja, en dat duurde heel lang, dus wij dachten van nou... Want hij had toen gezegd, van wie hadden we dat nou gehoord van de recherche? Nee, ik ga niet in hoger beroep, want ik verdien wel straf. Ik ga niet in hoger beroep. Maar doei, lauloenen natuurlijk. Dus hij ging wel in hoger beroep en heeft toen 20 jaar een TBS gekregen. En in die tijd was het nog zo dat hij werd veroordeeld... dat maar 2/3 hoeft te zitten en dan een TBS gaat.
Ja, en dat 2/3 is nu niet meer inderdaad.
Nee, dat is nu. Nu is het inderdaad 30 jaar.
Klopt.
En dan hoef je, en ook, het is maar een paar jaar dat je min hoeft te zitten, of niet 2/3.
Nee, je hebt nu inderdaad dat het voorarrest gaat er dan vanaf. En toen kwam het hoger beroep en het was 20 jaar met TBS.
Dat was in het hoger beroep, ja. En iedereen, ook de deskundigen, zeiden tegen ons van... Hij heeft echt levenslang, precies hetzelfde als levenslang. En waarom? Omdat hij gewoon niet te lezen is. En zich als het braafste jongetje van de klas zou gedragen. En gewoon een tweede plan heeft. En dat is gewoon om vrij te komen, zeg maar. Dus dachten wij van, nou, dat blijft levenslang.
Maar ja, dat gebeurde dus duidelijk niet.
Maar dat gebeurde dus niet. Hij is in 2018 in TBS gegaan. Elke 2 jaar wordt het herzien om te kijken of dat verlengd moet worden. Dus dat is inmiddels al 2020 de eerste, 2022 de tweede. En dit jaar 2024 voor de 3e keer in augustus. En het is steeds met 2 jaar verlengd. Maar hij doet zo goed zijn best. Braafste jongetje van de klas, wat ik net al zei. En hij heeft al onbegeleid verlof, zeg maar. Dus hij kan frank en vrij staan waar hij wil. Hij moet zich dan wel weer terug, als hij terugkomt, wel weer melden. Maar toch, hij heeft ook al net buiten het terrein zijn eigen bedoelingje, zijn eigen huisje. Net buiten het terrein. Hij heeft een baan.
Wat deed dat met jullie toen de uitspraak van levenslang naar 20 jaar plus TBS ging?
Ongeloof. Dat kan niet. Dat kan niet. Wie trapt hierin? Wie? Hoe halen ze het in hun hoofd?
En dan wordt eigenlijk dus gewoon nogmaals de grond onder je voeten vandaan getrokken.
Bij mij wel.
Een heel onrechtvaardig gevoel.
Ja.
Kijk, en het is natuurlijk een heel ander segment, maar de psychologie van de mens. Deze man is natuurlijk gewoon psychologisch niet in orde. Waardoor het stukje TBS wel degelijk belangrijk is. Alleen, van levenslang naar 20 jaar en TBS is natuurlijk wel een dermate verschil.
En hoe lang gaat de TBS dan duren, zit je dan af te vragen?
Ja, want hoeveel keer gaan ze het dan in totaal verlengen?
Dat klopt.
En dat betekent ook voor jullie dat het iedere keer weer billen knijpen is, in de hoop dat het dan toch weer verlengd wordt.
Klopt, en dan kan je zeggen, ik wil daar geen bericht meer van hebben, ik wil het allemaal niet weten. Maar dat wil ik wel. Ik doe dat namens de 3 kinderen. Hij heeft 3 mensen vermoord. Waarvan 2 kleine kinderen en zijn eigen kinderen. Hallo.
Ja, daar hangt nogal wat aan vast.
Absoluut. En dan ben je na luttele jaren ben je alweer vrij. Dat is toch niet te bevatten. Dat is niet te bevatten. Dat
Want,
is zo.
Hoe lang heeft hij dan nu echt daadwerkelijk vastgezeten?
13 jaar. Hij heeft ruim 13 jaar vastgezeten. Daarna is hij al in TBS gegaan. Hij krijgt nu al vrijheden. Nou ja. Een 3-voudige moordenaar. Die is een vrouw, Claudia. Zijn kinderen, Marieke, Charlotte, op een gruwelijke manier vermoord heeft. En ze weggegooid heeft en vond, nou het is goed zo. Kijk, als het nou dadelijk zo is dat je TBS eraf is, hè, dan kun je natuurlijk afvragen, wil je dat allemaal blijven horen? Zeg.
Ja, want wanneer is het voor jou nou echt klaar dat je denkt van, ik hoef echt niks meer te horen?
Wat mij betreft, denk ik dan ook, gezien dat Ruud het toch moeilijk kan verwerken, zeg maar. Denk ik dat daar het einde moet zijn. Dat ik gewoon verder niks meer van hem wil weten.
En voor jou, Paula?
Ik zou het liefst alles willen weten.
Ja, dat weet ik ook wel. En dat wil ik ook wel. Maar op een gegeven moment moet je ook voor jezelf kiezen. Want ik moest ook mijn andere kind opvangen. Ik moest er zijn voor die andere 3. Die heeft 3 kinderen. Ja, je moet door. Of je nou wil of niet. En het mag niet zo zijn dat wij eraan onderdoor gaan. Want dat gun ik hem ook niet.
Nee, dat gun ik hem niet, inderdaad.
Is het voor jou ook een stukje controle?
Dat denk ik, ja.
Hebben jullie allebei het verdriet kunnen verwerken voor zover het kan?
Nee.
Nou, je moet het zelf doen, hè?
Ja.
Ah, weet je, er worden gewoon 3 hele mooie mensen zo abrupt uit je leven weggerukt gewoon.
31, 5 en 3. Moet je je voorstellen.
Iedereen die kinderen heeft, die hebben die leeftijden meegemaakt en het is gewoon niet te bevatten dat gewoon weggenomen wordt door de persoon die het dichtst bij ze staat.
6 april, 21 november, Claudia de geboortedag, 21 januari, geboortedag van Marieke, 18 juni, geboortedag van Charlotte. Dat zijn dagen, ja, dan zie je die hele film weer voor je. En dan denk je van, goh, dan zouden ze zo oud zijn. En dan zie je aan je andere kleinkinderen die dan ouder worden en wat ze doen met hun leven. En dat had ik ze zo gegund. Had ik ze zo gegund. En dat zat erin gewoon. Absoluut. Absoluut.
Wat zou voor jou de herinnering zijn die je mag meenemen naar het hiernamaals als het er maar eentje mag zijn?
Dat we met ons gezin gelukkig zijn. Dat Jacqueline en Claudia nog... dat we nog met z'n 4 zijn. Jacqueline, Claudia, Ruud en ik, zeg maar. En dat we samen leuk op vakantie gingen en het samen leuk hadden met z'n 4. Die herinnering zou ik mee willen nemen.
En voor jou, Paula?
Ja, dat ik heel dankbaar ben dat Claudia als vriendin in mijn leven is gekomen. Met alles erop en eraan.
Koester hem hier nog, zolang het kan. Lieve, Sterke dames, bedankt voor dit ijzingwekkende verhaal. Ik vind het zo belangrijk dat mensen zoals Claudia, Charlotte en Marieke niet vergeten mogen worden. En jullie verhaal, jullie openhartige verhaal, heeft dat mogelijk gemaakt. Bedankt.
Graag gedaan. Namens Claudia, Marieke en Charlotte.
Huh? Zie ik dat nou goed? Ben je er nog steeds? Nice! Hey, tof dat je geluisterd hebt naar deze aflevering. Ik weet dat die heftig was, maar mensen zoals Claudia, Marieke en Charlotte mogen gewoon niet vergeten worden. Soms denken we ons veilig te wanen met de partner waarmee we samenleven. Maar zo zie je maar, het is niet altijd zo. Heb jij nou zelf dat je je niet veilig voelt omdat je al wat bepaalde tekenen aan de wand ziet? Schroom niet en neem contact op met Veilig Thuis, je huisarts of politie, you name it. Stay safe en dan zie ik je volgende keer. Tot dan! Ja, ben je er nou nog steeds? Echt waar? I love your loyalty. Hey, ga lekker naar je volgende podcast, muziek, boek of iets anders. En dan hoor je mij weer volgende keer.